Welkom bij de Vlaamse Film Podcast, de podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. En vandaag zitten we bij Chez Freddy, de studio van Eli en Frits Sunderman. En we doen een DOP roundtable gesprek. Dat doen we in samenwerking met de SBC, de Society of Belgian Cinematographers. Ik heb daarbij, om dit op te zetten, hulp gekregen van Hans Broeg. Hans gaat ook een beetje mee modereren vandaag. De deelnemers die we hebben Frank van den Ede, Maxime Lahoes, Christophe Nuis, Seppe van Grieken, Dries Del Putte en zoals gezegd dan Hans Broeg ook. Om te beginnen ga ik eventjes iedereen één voor één aan het woord laten en introduceren. Ik begin met Frank van den Ede, DOP van onder andere Girl, de Patrick en nu komt ook nog binnenkort uit Animal. Welkom, Frank.
Dank je wel. Goedenavond.
Een korte vraag om mee te beginnen. Hoe zou je in twee zinnen uitleggen aan iemand die niet weet wat een DOP doet? Wat doet een DOP?
Ja, hele goede vraag. In twee zinnen, dat kan ik niet beloven. Ik denk dat we er vier van moeten maken. Ik denk heel algemeen zou ik zeggen dat ik schriftuur vertaal naar beelden. En ik doe dat natuurlijk niet alleen. Ik doe dat met een regisseur. En ik probeer dat vooral op een manier te doen die dramatisch interessant is. En daarbij probeer ik een soort van signatuur naar voren te schuiven. Wat dan niet mijn signatuur is, maar wel van de regisseur. En daar resulteert in steeds een totaal wisselend eindresultaat. Ik denk dat dat voor mij een korte beschrijving is.
Oké. Dankjewel. Dan gaan we nu naar Maxime Lahoes. Jij bent de DOP van Brak. Nu komt ook binnenkort komt Chantal uit, de spin-off van Eigen Kweek. Zelfde vraag voor jou. Je komt iemand tegen op een familiefeest die vraagt, wat doe jij nu eigenlijk voor werk? Hoe zeg je dat in twee of ongeveer twee zinnen?
In twee zinnen, ja. Als ik dat echt aan mijn vrienden, die zeggen allemaal, ze is cameravrouw. Wat dat ook al moeilijk begrip is. Cameravrouw, dat is ook nog niet overal geïntegreerd. Maar ja, ik sta in voor de beelden op een filmset. En ja, probeer de visie van een regisseur te vertalen in beeld. Dus in twee zinnen.
Oké, dankjewel. Dan gaan we nu op via Zoom. Hebben we Christophe Nuis, de DOP van Zone Blanche, Bagdad Central en nu ook Lupin op Netflix. Welkom, Christophe. Ook dezelfde vraag. Hoe zou jij zeggen wat een DOP doet?
Een DOP voor mij vertelt een verhaal samen met de regisseur. Helpt een regisseur een verhaal vertellen in beeld. Via decoupage en licht. En alle keuzes die daarbij horen, qua decor en kostuum, kleding, al die dingen.
Oké, dankjewel. Dan gaan we naar Seppe van Grieken, DOP van King of Peking, Master of Z, ook op Netflix nu The Serpent. Je kent de vraag al.
Ja, dat wordt altijd maar moeilijker natuurlijk om iets goed te komen.
Zeg iets origineel.
Ik weet een tijdje geleden Darius Conji daar iets heel interessant over horen zeggen. Namelijk dat wij, en veel mensen gebruiken dat, die beeldspraak wel, maar dat wij vroedvrouwen zijn eigenlijk. Het script zijn de baby die geboren moet worden. En de regisseur of regisseurs. De persoon die wij helpen dat in de wereld te brengen. Dus. En dat is wel een beeldspraak die mij helpt om te zien dat het niet... ja, het is echt een teamsport of een team gebeuren en wat er dan geboren wordt moet op de regisseur lijken, vertelde hij daar ook in. En dat sprak mij heel erg aan, omdat je eigenlijk dan beseft, je moet, de kunst is vooral denk ik in te kijken wie is die regisseur en wat wil hij maken en waar is hij naar onderweg. Want als je daar niet mee naartoe gaat, dan zit je eigenlijk met energieën die wat botsen en dat is niet altijd de meest creatieve setting.
Oké, bedankt. Dan gaan we naar Dries Del Putte, DOP van Albatros, Tabula Rasa, Deja Vu. En er komt nu ook Hazard aan. Welkom Dries. Nog even dezelfde vraag dan.
Hey, goedenavond, dank je. Ik zal misschien beginnen met DOP. Dat is eigenlijk een afkorting voor Director of Photography. De letterlijk verstaard directeur van de fotografie of zo. Maar hoe dat ik het wel altijd probeer uit te leggen is hoe dat een regisseur bezig is met zijn scenario en zijn acteurs om iets te creëren. Zijn wij als DOP eigenlijk bezig met scenario en de beeldvorming van het script eigenlijk. Maar vanuit de visie van de regisseur. Dat is ongeveer hoe dat ik het probeer te schetsen.
Alright. En als laatste dan Hans Brug, DOP van Charlie en Hanne gaan uit. Fuck you very, very much. Kan jij er nog als laatste nog iets aan toevoegen?
Ja, er blijft weinig over natuurlijk, maar ik sluit mij volledig aan bij wat dat de mensen hier zeggen. Bij uitbreiding, het gaat over het beeldregie. Wat ik zelf al gemerkt heb, is dat ik soms in een andere taal staat de DOP in. En dan weet je niet wat er gaande is. En dan moet je eigenlijk inderdaad zuiver uitgaan van het beeld. En zelfs, zelfs welke emotie dat zo'n beeld uitstraalt enzovoort natuurlijk. Hè, is het, soms kun je het ook zien in plaats van dat je het echt moet horen uit de dialogen. En dat is het grootste verschil, denk ik.
Oké, dankjewel iedereen. Dan gaan we verder met de eerste vraag. Hoe word je DOP, Director of Photography? Hoe word je nu DOP? Wat is de route daar naartoe? Ik kijk bijvoorbeeld naar Maxim.
Mag ik het even situeren ook? Ja. We hebben hier dus Maxim Laus en Frank van den Ede. Die liggen qua startcarrière 20 jaar uit elkaar. Dus we kunnen eigenlijk ook wel beginnen kijken van hoe werd je DOP en hoe word je DOP? Want ben jij het al?
Goh, het zou zo moeten lijken, maar ja. Zelf vind ik dat moeilijk om zo te zeggen. Allee, er is een punt geweest in mijn carrière dat ik echt... Ik ben cameraassistent geweest. En je moet op een bepaald moment wel zeggen van, dit ga ik nu doen. Dat wil daarom niet per se zeggen dat je direct bent, denk ik. Maar je moet wel ergens, of ik heb dat toch moeten doen, beslissen van ik laat het assisteren nu even naast mij, omdat mensen beginnen anders te twijfelen van wat, als u bellen van ja, kom jij mij assisteren voor die of die film, en als jij op dat moment ja zegt en de week daarna krijg je iets anders aangeboden, dan je moet er echt wel vol voor gaan op dat moment. Ben ik DOP? Misschien ondertussen wel, ja.
Hier vandaag wel in ieder
hier
geval.
Hier vandaag wel in ieder geval.
En van zodra als je de job geven, absoluut.
Ja, het is dat.
En dat is eigenlijk... Frank, merk jij daar iets van eigenlijk, van de nieuwe opkomende generatie? Hoe ziet jij mensen... ik kan u eigenlijk ook eerst vragen, hoe werd je DOP? Maar hoe ziet je eigenlijk de andere mensen opkomen?
Hoe ik het geworden ben... ik heb natuurlijk vanaf de eerste dagen dat ik mij kan herinneren een enorme interesse in film gehad. Maar ik dacht altijd dat ik regisseur wou worden. En ik heb dat ook gestudeerd, jarenlang. En dan ben ik geswitcht naar cameraman belichting. Omdat ik ook pas toen wist van, tja, dat houdt dus in dat ik veel meer moet doen dan gewoon een camera richten en doen wat de regisseur zegt dat ik zou moeten doen. Dus dan heb ik die keuze gemaakt. En dan wat Maxime bijvoorbeeld zegt, dus inderdaad, ik heb een periode gehad van assistentie. In die tijd lichtassistent, gripassistent, cameraassistent. Ik vond dat echt niet leuk om te doen. Dus ik heb geprobeerd dat kort te houden. En dan het klassieke parcours, veel kortfilms. In die tijd was het allemaal 16 mm. En het was best een moeilijke instap eigenlijk. Film maken was toen duur, log. En ik denk dat dat wel een soort van democratisering is geweest sinds die 20 jaar. Dus ik ben gestart 20 jaar geleden. Pre-digital, pre-internet, pre-mobile phones. En ondertussen, wat er allemaal verandert, is onwaarschijnlijk. Ik zie nu jonge mensen films maken van een kwaliteit waarvan ik toen op die leeftijd, als ik toen rond mij kijk wat er gemaakt werd, die kwaliteit, dat kwam nog niet in de buurt zelfs van wat er nu gemaakt wordt. Ik zie ook ik zie jongeren dingen maken en dat wordt dan op video gesmijt. Ze zijn nooit naar filmschool geweest. Schandioos om te zien. Dus ik denk dat er een groot verschil is, ja. Tussen zeker 20 jaar geleden en nu. En ik denk dat dat goede ontwikkelingen zijn. Mm-hmm. Ik denk dat wel.
Het is allemaal meer natuurlijk, hè. Het is, video wordt ook wel een pakje belangrijker. En ik heb zo'n beetje de indruk dat er het aantal titels van SBC... Enfin, Maxime, mm-hmm. moet nog opgenomen worden. Maar dat echt wel geëxplodeerd is. Dat er gigantisch veel... Rick, voelt jij dat ook? Dat er enorm veel gemaakt wordt tegenwoordig?
Ja, ik denk ook gewoon dat er meer opties zijn ook. Hè. Het is bijvoorbeeld, als je vroeger film had en dan nog tv, heb je nu ook ineens nog Netflix dat erbij komt, streams dat erbij komt. Nu, als we dan bezig zijn over nieuwe DOP's, Seppe, Christophe, jullie zijn kaderleden bij de SBC, jullie hebben het concept van rookies. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat kunnen wij zeker. Ik zie dat Christophe heel veel zin heeft om erover te praten.
Nee, ik zal even uitleggen. Binnen SBC is er gediscussieerd om een soort van SBC-rookies te lanceren, om de kans te geven aan jonge DOP's, die juist beginnen, om zich te mengen in de groep van de DOP's. Want het interessante aan SBC voor mezelf is, het zijn niet de lettertjes die achter onze naam staan, maar het toffe is om als we afspreken, we doen filmvertoningen, wij af en toe vergaderen wij. En het leukste aan al die dingen is met je collega's te kunnen babbelen. En daarmee ook voor rookies is dat tof dat die zich mee kunnen mengen in die gesprekken en kunnen komen naar die filmvertoningen. En ik denk dat het fijn is om van de SBC-leden om een klein beetje dingen door te geven aan de jongere generatie. En de rookies die daar een klein beetje voor. Ik weet niet, Seppe, of je dat nog een beetje beter kunt uitleggen.
Ja, perfect. En ik denk vooral de mensen die daar voor in aanmerking komen, zijn mensen die dus wel actief zijn als DP's, maar misschien nog zeer beginnend, dus die net uit school komen of zo. En die, ik weet dat ik het zelf heel leuk vond om bij SBC te komen en dus plots met mijn twee Peters te kunnen communiceren over... Ja, hoe loopt dat allemaal bij jullie? Wat vind je allemaal moeilijk? Wat vind je allemaal leuk? Wat zouden mij qua raad geven? Dus ik denk dat zeker in het landschap nu, waar dat dingen heel snel gaan en waar je dus soms echt gewoon uit school komt en onmiddellijk al best veel kunt draaien als DP zelf, is dat des te relevanter. Maar ja, het is ook iets dat al lang bestaat binnen also mentorship vind ik ook super interessant. Gewoon dat binnen de filmgeschiedenis toch altijd heel erg heeft bestaan. Mensen die op een bepaald punt in hun carrière gewoon hun helden vragen of wat kunnen mentoren en kunnen tips geven en kunnen leiden. Ik vind dat wel iets heel mooi. Dus ik denk wel dat dat een heel goed initiatief is en dat de gemeenschap ook wel wat dichter bijeen kan brengen.
En de kwaliteit in het algemeen misschien, hè?
Ja, ik denk dat wel. DP's is een redelijk eenzaam beroep, dus ik ga zelf regelmatig naar Camera Image en ik vind het altijd geweldig om daar zo alle andere paden dat mensen bewandelen erover te horen en dat geeft enorm veel steun en ik denk dat je daar een betere DP van wordt, ja, als je het niet allemaal alleen moet doen en moet uitvogelen altijd.
Ja, dat kan mij ook wel bij aansluiten, of dat vind ik toch ook het fijnste van de SBC. En begin van mijn carrière heb ik gewerkt als gaffer en dan kom je regelmatig op andere sets bij andere DP's. Maar dan is er een moment dat je, zoals jij zegt, je knoop moet doorhakken. En ik ga mijn eigen weg. Maar dan sta je altijd en alleen op je eigen set. Dan kom je niet meer bij andere DOP's op de set terecht. Wat dat voor mij heel inspirerend is of zo. En daarom vind ik het ook tof voor in SBC dat je terug met andere cinematografen in contact komt. Of gesprekken doet zoals dit vanavond. Of een andere visie ziet. Of daardoor, door het contact, als er iemand anders aan het trainen is, gewoon een keer vraagt van, mag ik een keer passeren? Of omgekeerd, als er iemand, het zou wel zijn, met plezier, kom maar af.
Doet je dat? Ga je langs op andere sets?
Maar Ja, bij Ruben is dat al gebeurd. Of, dat gebeurt wel. Of bij Philippe van Vossen was ik er aan het draaien in Gent op de Vrijdagsmarkt. En ik zag van, ah, wat is dat? En via kwam tot op het terras van, het is Philippe. En dan ga ik wel een keer een goede dag gaan zijn. En dat is, ik vind dat persoonlijk ook wel fijn, dat er even iemand langskomt, een babbel, een keer kijken. Ja, gewoon terug die andere visie horen of zien. Of van, ah ja, ah, je kunt dat ook zo doen. Of, ah ja, oké. Okay. Of, ah ja, amai, zo zou ik het niet doen.
Ja, ik heb zo... ik vind dat wel leuk, maar ik heb... toen ik nog assistent was, en ik verveelde mij af en toe als tweede camera-assistent opzet. Als alles wel gedaan was wat dan moest gebeuren, uiteraard. Hè. Dan trok ik heel veel foto's ook opzet. En op een gegeven moment had ik dan... ja, heel veel setfoto's getrokken en de productie had die dan ook zo wat opgevist bij mij. En dat gebeurt nu nog, dat productiehuis mij af en toe vraagt om setfoto's te gaan trekken. En op die manier gebeurt het wel dat ik als setfotograaf soms eens beland op een andere set. En dat vind ik ook wel echt...
Verschieten dan.
En die zo van, toen jij er zo, ja, die vragen mij om foto's te trekken, dus dan doe ik dat. En ik doe dat ook heel graag. Ik ben echt ook wel heel veel met fotografie bezig ook. En dan, dat is echt gewoon effectief heel leuk. Iedereen ziet mij ook wel graag komen van, wat doe jij hier? Maar ja, en dan kun je natuurlijk ook wel een beetje, ja, die conversatie ook aangaan. En allee, dat is wel heel een leuke manier ook, om zo eens op iemand anders zijn set rond te lopen.
We gaan gewoon... Iedereen geeft agendas door straks. Ja. En,
komen we foto's trekken op elkaar.
En een setcrash.
Ja, zoiets.
Setcrash, voilà.
Is dat soms ook een beetje raar, als je dan op je eigen set staat en ineens komt er zo'n vriend van de regisseur, of dat dan eigenlijk ook een regisseur is?
Misschien onder de mensen hier, dat we daar tegen kunnen. Als je niet zeker van je zaak bent, dan is dat misschien... Dan wil je geen pottenkijkers, maar... Allee, eerlijk gezegd, soms vertel ik ook graag wat ik doe. Allee, dat mijn uitgebreide technische concepten zijn. Allee, ja, ik bedoel, pak het mee, hè. We zien eigenlijk... het is toch eigenlijk zo dat alle filmmakers eigenlijk een beetje uit een cultuur komen van ook geïnspireerd te worden door voorgangers... Dus als je zelf stevig genoeg in je schoenen staat, dan denk ik dat je daar absoluut tegen kan. Ik verwelkom het ook, hè, Dries. Alsjeblieft.
Ja, dat is misschien dan ook een beetje het idee van de rookies. Hè? Als in het begin, ja, nog altijd, als ik naar mijn eigen werk moet gaan kijken, dan zie ik alleen maar de fouten, bij wijze van spreken. Het moet echt een hele tijd tussen zitten. Dan spreek ik over jaren om dat een beetje te kunnen loslaten. En dan zit er van, ah ja, misschien was dat dan toch niet zo. Ah ja, oei. Ja, misschien was ik daar te streng of zo, of onzekerheid is er altijd of zo. Je probeert altijd zo goed mogelijk te doen. En hopelijk is dat... Ja, het concept van de rookies kan dan een beetje doorbreken of zo.
En ik denk ook voor mensen die al langer bezig zijn, vind ik dat magisch om soms dus... een probleem voor te leggen. Ik mail soms Jo Willems, omdat hij met een Peter is bij SBC, maar ja, ik zit nu met dat en hoe krijg je dat goed? En dan kom ik er vaak achter dat ja, hetgeen wat ik aspireer, hetgeen wat ik hoop te bereiken, is niet iets dat je even doet door gewoon als DP clever in je kop te zijn. Snap je? Er komt zoveel bij kijken. Je moet je productie mee hebben, je moet een idee hebben die het allemaal wilt aangaan. En dus heel vaak is de realiteit zo simpel, maar zie je ze gewoon niet, omdat je zo veel aan het proberen van het goed te krijgen in je kop. En dan is dat heel goed dat je eigenlijk iemand van buitenaf hebt die dat allemaal al eens heeft gezien en die zegt, eigenlijk is wat je beschrijft is puur een scheduling request. Je moet gewoon mensen overtuigen dat je dat over genoeg dagen kunt draaien met backup. Ik spreek nu over een dawn of een dusk sequentie of zo. Daar zei Jona van, dat vergt gewoon al deze stappen. En als je daar een van weglaat, dan pak je risico's. Als je geen van die stappen neemt, dan zijn ze eigenlijk Russische roulette aan het spelen. Dat kwam bij mij dan precies op dat moment niet helemaal op of zo. Maar door die dat te zien uitleggen, van oké, dat is wat wij gedaan hebben bij de Hunger Games. Dat is niet gemakkelijk. Maar dat was puur plannen, dan... Ja.
Ik denk dat het heel belangrijk is om in een soort van platform, zoals SBC, collega's bij elkaar te brengen. En dat er de nieuwe mensen en de mensen die al een paar jaar in het vak zitten, dat die ook met elkaar contact kunnen hebben. Ik merk doorheen de jaren, waar dat ik ook kom, wereldwijd, cameramensen denken vaak dat ze alleen staan met hun onzekerheden. Het is een heel onzeker beroep. Het is een artistiek onzeker beroep. Het is een financieel onzeker beroep. Work-life balance. Er zijn veel momenten waarop iemand in zo'n functie zeker een keer zal denken van, ik zou minder willen werken. Ik zou meer willen werken. En als het dan gebeurt, dan is het ook weer niet goed. Ik denk dat het heel fijn kan zijn af en toe om een kort gesprek met een collega te kunnen hebben. En ik bedoel het niet therapeutisch, maar ik bedoel het gewoon vriendschappelijk van, ik zit met die of ik zit met daar. En de respons is eigenlijk altijd van, iedereen zit met dezelfde dingen. Iedereen zit met dezelfde vragen. Iedereen zit met dezelfde onzekerheden. En die moeten daarom niet problematisch zijn. Maar het is soms heel erg fijn om te horen van, och, warempel, dit is iets heel universeels, blijkbaar. En dat is fijn, ja.
Christophe heeft een nominatie van de AC voor Lupin.
AC, ja. Voor beste pilot van afgelopen jaar. Maar ook niet te vergeten, Ruben Impus is ook geselecteerd. In dezelfde categorie, denk ik, dat Frank een paar jaar geleden is geselecteerd voor Girl.
Spotlight Award, ja.
Spotlight, ja. Spotlight Award, voilà. Dus voilà, twee SBC typies, dus dat is iets om trots op te zijn. Voilà, ik ben ook wel trots op.
Gefeliciteerd allebei. Het is geweldig dat er zoveel aandeel Belgische DOP's daar aanwezig zijn. Ik vind het echt super. Ja.
Dat is ook iets waar ik het over wilde hebben. Er zijn ook veel Belgische DOP's die dan in het buitenland bezig zijn. Dat is ook iets nieuw van de afgelopen jaren? Of zou je al zeggen dat al eerder bezig was?
Ja, bij mijn weten is dat toch... ik heb natuurlijk niet zo'n heel helder zicht op het Belgisch landschap, omdat ik altijd in het buitenland heb gewerkt. Ik heb lang in China gewoond en ben daar ook zo wat begonnen. Ik werk nu vooral in Engeland. Maar wat ik zie rond mij bij SBC, zijn er best veel Belgische DP's die een beetje van de beide doen. Of ja, mensen zoals Jo Willems, die gewoon in Amerika werken. Maar je hebt Stijn van der Veke, je hebt eigenlijk heel veel, denk ik. En Nicolas Karakatsanis. Ik denk dat België redelijk klein is, dus dat gewoon heel vaak een realiteit wordt. Dat je zowel hier als elders werkt.
U zegt dat België klein is en er gewoon niet genoeg gedraaid wordt voor alle DOP's?
België is per definitie denk ik een klein land. Er wordt veel gedraaid, maar het volume dat er moet gemaakt worden in de UK, of kan gemaakt worden, is heel groot. België-Nederland is ook een connectie die al vaak toch wordt gebruikt. Dus ja, ik denk dat onvermijdelijk is in een kleiner land.
Ja, ik denk dat of we daarbij aansluiten. Misschien zelfs een beetje zoals in muziek of zo. Waarom breekt een groep door in het buitenland of niet? Of waarom blijft het lokaal? Als talent is. En natuurlijk, waar dat er veel gedraaid wordt, hè, waar het grote volumes of in Amerika of Frankrijk, waar dat de markt veel groter is, dan is het gewoon inderdaad ook zo dat dat talent doorstroomt of zo, of opgepikt wordt en ook in die landen hun ding mogen doen.
En dat is dan ook weer waarschijnlijk een resultaat of het voordeel van de tijden waarin we leven nu, dat eigenlijk als je online iets ziet dat je leuk vindt, dan kun je binnen de 5 minuten beginnen babbelen met een mens die in Toronto zit. En dan is dat niet zot dat je een half jaar later samen een film maakt of een kortfilm maakt. Ik heb ze ooit toen ik het eerste seizoen van Succession bekeek, dacht ik, dit is zo interessant gemaakt en zo inspirerend, dat ik gewoon op Instagram die DP heb aangeschreven en daar een week later een Zoom mee gedaan heb. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Dat is van een nieuwe tijd toch een beetje, denk ik. Maar heerlijk.
Ja, dat is wel waar. Dat internationaal of zo. En dan misschien in mijn generatie. als ik bijvoorbeeld een Tim Miland, een regisseur, of een Jacob Verbrugge in België het code 37 zag maken en Vlaams producties. En dan, nog geen 2-3 jaar later, kunnen die in Amerika de grootste eindseizoen van, of de slotafleveringen van House of Cards draaien. Dan wordt dat plots mogelijk of zo. Gewoon doordat mensen rondom u die getalenteerd zijn doen, is die stap, of dat wordt kleiner of zo, of dat is niet meer zo ver af, of die drempel is minder groot. En door die internationalisering en hoe dat je elkaar kunt volgen op social media, of de wereld wordt toch een klein beetje kleiner of zo, of gemakkelijker om je werk te laten zien of met mensen te connecteren.
Ja, en de overtreffende trap is denk ik nu met COVID, zo al die remote DP-jobs, dat eigenlijk echt helemaal next level is. Een vriend van mij die nog in China zat toen dat gebeurde, een DP, die heeft dus zo jobs gedaan waar dat Franse of Amerikaanse DP's hem aansturen en hij was daar dan de uitvoerende DP eigenlijk. En die mensen keken mee, zoals Christophe nu meekijkt, en die zeiden wat er moest gebeuren. En dat ging eigenlijk verrassend vlot, dat schijnt.
En dan ook Seppe, dat internationale, het feit dat je naar het buitenland gaat, komt dat vooral, dat initiatief vooral van de regisseurs mogelijk? Want je doet er mij aan denken, Tim Miland heeft, je hebt de Terror gedraaid, heel knap, ergens in de kou, Frank, ja. Met Tim Miland. En dan, ik zag Hans Herbot zijn naam ook staan onder de Serpent. Ik heb hem nog niet gedraaid, ik heb hem nog niet gezien. Je hebt hem gedraaid?
Ja, maar Hans heeft blok 2 gedaan. Ik heb blok 1 met Tom Shankland gedaan. Dus ik heb niet met Hans gewerkt. Maar we hebben elkaar wel tegengekomen en ook wel gecommuniceerd over de tweede blok.
En Frank, in uw geval is dat dan voor Tim belangrijk dat hij iemand heeft dat hij vlotter mee kan communiceren? Of was dat gewoon...
Ja, ik denk dat wel. Ik denk, wat ik zie, de meeste DOP's die vroeg of laat hun stap naar het buitenland zetten, is meestal in samenwerking met een regisseur die dat ze eigenlijk kennen. En ik zou bijvoorbeeld zoiets als de Terror misschien niet overwegen zelfs, als het met een regisseur zou zijn die ik niet heel goed zou kennen. Want ik vind
omdat
dat heel belangrijk.
Stijl, omdat uw stijl niet is...
Nee, het heeft met stijl te maken. Het heeft te maken met de intensiteit van zo'n job. Dus dat is 3-4 maanden buitenland. Dat hakt er nogal in. En je moet eigenlijk een soort van soulmate bij je hebben. En als dat niet uw regisseur is... Want uw regisseur wil dat eigenlijk ook. Hè? Die wil eigenlijk ook iemand bij zich die... Ja, waar je gewoon goed mee kunt communiceren. Die je direct begrijpt. Die als even iets moeilijk gaat, dat je ook weet hoe dat die persoon gaat reageren. Als ik dat heb van een regisseur, dan zou ik daar zonder twijfel mee naar het buitenland gaan. Als het een interessant project is. Maar als zo'n aanvraag komt van iemand die ik niet ken, dan ben ik heel erg op mijn hoede. Dat is toch altijd wikken en wegen. Want op het moment dat je daar zit en die trein begint te rollen en dat gaat de verkeerde kant op. Nou goed, moet er niet van uitgaan natuurlijk dat dat gebeurt. Maar dan zijn dat niet zo'n leuke maanden natuurlijk, hè, waar je dan voor staat.
Zou je bijvoorbeeld over een tolk heen kunnen werken met een regisseur? Als je die persoon zijn taal niet spreekt, bijvoorbeeld?
Praktische vraag. Ik zou het...
Experimenteren voor een kort film misschien en dan iets langer, maar...
Ik heb contacten met een Duitse regisseur. Het ziet er naar uit dat ik naar Berlijn ga om daar een film te gaan doen. Maar ik spreek veel met die man, nu al via Skype. En ik ga binnenkort naar Berlijn om een commercial te doen met hem. Ik ben daar zeer blij mee dat er een soort van aanloopfase is. Het ergste wat er denk ik zou kunnen gebeuren is... Vlieg naar Berlijn, draaidag 1 en het klikt echt niet. Dus dat is echt de hel natuurlijk.
Het is een risico.
Dat is een risico, ja. En daar kunt je daar wel voor indekken. Dus je moet mensen leren kennen voor het zover is. En dan, zo mijn tolk. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb natuurlijk wel eens op sets gestaan waar er veel getolkt moest worden. Maar is dat toch via een soort van centrale figuur. Maar echt tolken naar een regie. Ik heb het nog niet gedaan. En ik hoop eigenlijk ook niet dat ik het moet doen. Het lijkt me gewoon heel onprettig. Maar bon, als het niet anders kan en het is buitengewoon interessant wat dat er aangeboden wordt, ja goed, misschien wel.
Als er iets aangeboden wordt waar je dan wel zegt van dit is visueel niet te versmaden, dan...
En ik weet dat de regisseur echt met mij wil werken, dus dat die tolkfactor echt een beetje bijzak is, bon, dan hebben we wel iets om over te praten, ja. Maar ik zou het toch heel raar vinden in eerste instantie.
Want ik even terug naar Seppe. Spreek jij Chinees?
Ja.
Ja?
Ja.
Oké. Okay. Dat is straf.
Ja, ik heb sinologie gestudeerd. Dus ik lees scripts en ik communiceer in Chinees. Wat moeilijk is, want ik vind op zich praten over licht in het Vlaams of in het Engels kan best al abstract worden. Chinees is een heel contextuele taal. Dus dat valt mij soms wel moeilijk. Ja. Dat wordt dan soms wat praktischer eerder dan poëtisch. Of esthetisch of zo. Dus dat is niet gemakkelijk. Maar dat lukt wel. Je hebt in China ook hele goede vakmannen. En het goede is wel dat wij een visueel medium maken. Dus je kunt eigenlijk... Ik weet dat ik op Master Z heb ik een aantal beelden laten zien aan die gaffer. En ja, die heeft dat echt gewoon uit het park geslagen. Die is met die beelden echt gewoon beginnen zelf nadenken over... fixtures bouwen. Die heeft een klein fabriekje opgezet de dagen voor we begonnen draaien. Dus dat was heel aangenaam eigenlijk. Mijn tolk is mij nog niet gemoeten, maar ik heb ook wel steeds gedaan in het Kantonees. En dat is dan wel heel een tijd, dat is een totaal andere taal. Ja, en dat is wel echt gissen over... En een tijdje weten dan wel zo wat goed en wat slecht is of zo. Maar dat wordt een beetje meer binair eerder dan genuanceerd.
Want Christophe heeft ook zijn eerste... Is dat uw eerste? Christophe Nuyens, is het uw eerste serie in Frankrijk? Nee, hè? Ik denk het niet.
Nee. Ik ging ook met een team Milans voor de eerste keer in het buitenland gaan draaien, voor de tunnel, denk ik. En sindsdien heb ik zo goed als alleen maar in Frankrijk of in Engeland of gewerkt eigenlijk. En ik heb juist, om even terug op die talen terug te komen, ik heb juist een project gedaan, een project voor Canal Plus. We hebben gedraaid in Kiev en in Kazachstan. En dat was met een Franse regisseur. En de voertaal was Engels en Russisch. En mijn moment was echt wel lost in translation. Ik had enkel mijn gripper mee uit België en voor de rest was het meestal van een ploeg van Kiev en van Kazachstan. En ook gewisseld van Chef Electro tussen die twee landen. En mijn moment was dat redelijk moeilijk. Die spraken allemaal wel Engels, maar niet perfect. Maar ik zeg dikwijls, de taal van film en camera en licht is een beetje gelijk de taal van de liefde. Je vindt dat wel een weg om te communiceren over de dingen die je graag doet. En dat is wel gelukt. Dat was grappig, maar dat is redelijk goed gelukt eigenlijk.
Christophe, heb je dan veel meer werk om het... om uw job te doen? In de zin van voorbereiding.
Het is gemakkelijker om met een Chef Electro en met een ploeg die je goed kent te werken, dan dat je met een ploeg werkt die je niet kent. Die mannen zijn allemaal heel goed, maar die hebben andere manieren van werken. Ik heb bijvoorbeeld ook een half jaar in Marokko gewerkt, voor een Engelse serie met een Marokkaanse ploeg. En dat zijn allemaal wel ervaringen. Mijn momenten niet zo leuk, maar langs de andere kant, je leert er wel veel van. En dat vind ik wel fijn. Het fijne aan in het buitenland werken is, ik werk dikwijls met ploegen van Frankrijk of van Engeland, of een mix, vind ik heel tof, is dat je leert van iedereen iets bij. En elke keer leert iets bij en een manier van werken die fijn is. Ik kom mezelf ook dikwijls tegen. Zoals dat Frank zei, regisseurs, het is moeilijk om in te schatten. En dikwijls, zeker de laatste tijd, regisseurs leer ik kennen. De introductie is via Skype en Zoom. Dat is heel moeilijk om in te schatten met wie dat in zee gaat. Daarin kom ik me eigenlijk soms tegen dat ik totaal fout inschat met wie dat in zee gaat. Dat is echt zeer, zeer, zeer moeilijk.
Maar je doet duidelijk iets toch. Je bent iets goed aan het doen, hè, want het loopt wel. De jobs in het buitenland.
Ja, ik, Ik zeg niet dat ik... om een voorbeeld te geven, Lupin, de regisseur was Louis Leterrier. Ik heb daar een Zoom mee gedaan, die zat in L.A. En oké, ik wist dat hij veel actiefilms had gedaan en dit en dat, dus, maar ik vraag, wat is uw manier van werken? Want dat is voor mij heel belangrijk, hoe dat op de set werkt. Ik hou wel van een regisseur die met zijn acteurs bezig is en een doorloop doet en kijkt wat er gebeurt en dan samen even discussiëren wat de decoupage is. En ik vraag hem dan, hij zegt, ja, tuurlijk, een doorloop. Ja, ik doe dat altijd en ik pak daar mijn tijd voor. En de eerste draaidag hij deed ook tweede camera. Dat is een steadicam, wat ook vreemd was voor mij, maar goed. En de eerste dag beginnen wij te draaien. En draaiklaar pakte ze een camera en actie. En ze beginnen filmen, zonder repeteren, zonder doorlopen, gedurende 4 maanden. En ik heb daar achtergelopen met mijn headsetje en mijn hele ploeg aan tijd. Oké, die is naar Ginder vertrokken, gaat dat daar uitlichten, hij doet dat. Dat was niet wat ik had verwacht eigenlijk. Ik heb daar voor mijn gevoel de hele tijd een beetje aan damage control gedaan. En ook zo dan qua lenskeuzes, wat dat voor mij heel belangrijk is. Ik vind lenskeuze is niet naar gelang beeldgrootte, maar naar gelang wat je wilt vertellen. En soms was hij gewoon weg met de lens die op de camera stond. En dan was ik tegen mijn assistent aan het roepen. Nee, verander die lens. Dus dat was heel speciaal. Dus vandaar dat ik ook heel verwonderd ben dat ik genomineerd ben daarvoor. Maar blijkbaar is er dan toch een soort van magie tussen mij en Louis, die dan toch heeft gewerkt. En voilà. Dus, daar ben ik mijn eigen zelf tegengekomen als een soort van inschatting en daarmee omgaan. Hoe dat je daarmee moet omgaan.
Want ik vind het vreemd dat je dat zegt, want er zitten toch wel behoorlijk wat stunts in. Ik herinner mij een Ferrari die in het Louvre binnenrijdt enzovoort. Dat doet je toch niet zonder voorbereiding?
Dat is voorbereid. En het Louvre ook. Bijvoorbeeld heel die scène in het Louvre. De interieurscène in het Louvre. Die in auction. Daar hadden we 6 uur. Een nacht van 6 uur voor. Dus dat was echt voorbereid. En we hebben daarmee 4 camera's gedraaid, denk ik. En daar liet hij mij doen. En daar had ik zo'n beetje... Ik hou wel van goed decouperen, de dingen voorbereiden, maar dan op de set eventueel te veranderen. Maar de meeste scènes, dat was echt gewoon camera pakken. En we hadden dat besproken een beetje, maar dan begon hij te filmen en te draaien. En ik probeerde dat een beetje te sturen van, om een klein beetje iets coherent te hebben. Dat was een beetje, ja. Op normaal help ik een verhaal vertellen en daar had ik het in indruk dat ik geprobeerd heb om, hoe moet ik dat zeggen, om een coherent verhaal te vertellen. We hadden 7 terabyte per dag, dus om even een idee te geven van hoeveel dat we aan het filmen waren, dat was echt...
Veel
iets wat ik niet gewoon ben.
Magnifiek. Dus, maar het resultaat mag je dus zeker zijn. Dries, hoe bereid jij voor? Of hangt dat een beetje af van de... Allee, ik neem aan dat het afhangt van het project.
Ja, en vooral van hoe dat de regisseur wil werken. Dat hij hem zijn verhaal wil vertellen, waar dat er... wat dat voor hem of haar het beste werkt. Ja, er zijn mensen die graag willen repeteren op set en die alle vrijheid laten en dat we dan zien van, hoe gaan we dat hier filmen? Vanuit welk personage wordt het verhaal verteld? Maar er zijn evengoed andere regisseurs bijvoorbeeld met Jonas Hovaerts hebben wij de Hazard, die film nu die we gedaan hebben, bijna alles gestoryboard. Niet dat we alles dan ook op die manier hebben kunnen filmen. Dat is altijd een interpretatie nog van die tekeningen echt. Maar ja, ik denk dat dat echt... ik ben zelf graag ook goed voorbereid, maar op welke manier dat dan is, dat hangt echt van het verhaal af, van de manier waarop dat je tot het mooiste resultaat komt of het beste resultaat komt. En soms is dat go with the flow en kunnen acteurs doen wat ze willen en is het bijna docu. Maar als dat klopt voor het verhaal en als dat de beste acteerprestatie levert of het juiste, de juiste impact geeft met uw beelden voor het publiek, dan is het even goed zo. Maar ik weet wel graag op voorhand of dat we het zo gaan doen of dat we een stunt gaan doen. En dat je kunt niet toekomen om met een stunt en dan zomaar beginnen filmen.
Nee, natuurlijk. En kan ik daar... Kunnen we daarvan zeggen dat je een stijlswitch gedaan hebt om Hazard te doen? Ten opzichte van bijvoorbeeld Albatros, denk je dat je een van de weinigen bent die terug 4-3 op televisie gekregen heeft? En dan heb je natuurlijk dit kleurrijke spektakel, denk ik. Ik heb nog niks gezien, maar ik weet wat dat Jonas in zijn mars heeft, dus ik kan er mij wel iets bij voorstellen.
Ja, ook daarin, ik denk dat dat...
Heb je een stijl?
Ja, heb ik een stijl?
Is er bij uitbreiding...
Om te zeggen stijlloos niet, maar ik zou wel... Ik denk dat de stijl echt per verhaal afhangt. Of dat, ja. dat moet gewoon daarbij passen. Om nu uw stijl door te trekken op ieder verhaal... Ik denk dat als DOP komt, uw stijl komt er sowieso in. Hè. Je bent wie dat je bent en je brengt de dingen bij dat er zijn, maar...
Want het is misschien bij uitbreiding. Jullie hebben ook allebei op Cannes gestaan met Girl en met Badpakje en zo. Ik heb het gevoel dat dat zo'n beetje hetzelfde engagement heeft qua verhaal. Soms, een Albatros zeker. Het zijn mensen die niet lekker in hun vel zitten enzovoort. Denken jullie dat er ergens op de een of andere manier correlatie in is in die films? Dat je daar, misschien komt het van de regisseurs en is er misschien een Belgische stijl? Misschien kunt jij dat nog beter zien, Seppe, omdat jij eigenlijk vooral in het buitenland werkt en dat Dries en Frank met name. Met regisseurs werken zoals Fien en ben even zijn naam kwijt. Badpakje en Albatros.
Wannes
de Stoop natuurlijk. Die zowel... Mag je dat zeggen dat daar zo een soort van zelde... een vergelijkbare fijngevoeligheid in zit?
Ja, je kunt dat wel. Je kunt het vergelijken. Ja, zeker. Het zijn... Maar of dat dan nu eenzelfde genre is, of dat je kunt spreken
van... Wat ik aan het zoeken ben, is eigenlijk of dat er een identiteit is van Belgische DOP's in het buitenland.
Ik denk dat er misschien ook iets te zeggen is voor kwaliteit. Het lijkt me heel erg dat er in België ook de ploegen waar dat er hiermee gewerkt wordt en hoe dat die handelen, want dat zijn vaak relatief kleine ploegen vergeleken met hoe dat er in andere landen wordt gewerkt, dat daar altijd een heel... dat die lat heel hoog ligt qua wat er wordt afgeleverd. Zo, qua... Dus ja, een gevoel gaat zeker... Ik denk dat er een Belgische manier is van dingen in beelden te gieten misschien. Maar dat vooral gaat over hoe precies dat er vaak wordt afgeleverd qua visueel dan. Dat denk ik wel.
Dat het dan wel iets meer eigen is aan het...
Ja, dat opmerkelijk is, denk ik. Dus dat je eigenlijk in België, als je soms vertelt over de crews in het buitenland, wat er gebruikelijk is in België, dan is dat wel indrukwekkend. Ja. En ik voel, ik heb nog maar één keer in België gedraaid op Before We Die, dat je voelt van, amai, ik was op het deel dat wij in Engeland hebben gedraaid, had ik twee keer zoveel man en dat ging begon trager. En hier zijn wij zo met een Chef Electro in twee Sparks en ik heb eigenlijk nooit echt moeten wachten. En dat is denk ik wel iets heel typerend zo aan dingen worden heel goed voorbereid en misschien omdat machine minder groot is. In Engeland is dat machine zo groot dat er eigenlijk heel veel wieltjes in dat machine niet altijd niet even scherp zijn. En in België viel mij dat toch heel erg op dat die lat hoog ligt. En ik hoor ook wel van anderen, van collega's dat...
Dus je moet het eigenlijk wel doen met de mensen dat je hebt, of anders gaat het niet lukken. En dus die mensen moeten dan...
Ja, ik denk dat dat voor een stuk gewoon hoe dat er wordt gewerkt, wat de gewoonte is, denk ik. Hè. Dus, mijn ervaring in China, bijvoorbeeld op Master Z, had ik mijn grip, licht en camera, was 50 man. Daar wordt zo gewerkt. Hè. Er zitten ook gewoon heel veel mensen, dus daar wordt gewoon zo gewerkt. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je van die 50 zijn er misschien 5 die echt... heel aanspreekbaar zijn voor van alles en die al heel erg hun verantwoordelijkheid opnemen. En ja, dan gaan er ook 25 hebben die niet per se, die er vooral zijn voor de mankracht. En in België is het zo wat tegenovergesteld, denk ik, dat je iedereen opzet is heel aanspreekbaar en functioneel. En
om daar een beetje op aan te sluiten, het is nu, ik ben aan het voorbereiden met Wan is de Stoop voor zijn nieuwe film. En daar zijn we ook echt effectief, alles is nog open. Hè. Dus het is het begin van het proces, wat er nog allemaal kan, omdat ik heel leuke periode kwam. Hè. We gaan beeldtaal vormen, die wereld creëren. Maar ook gewoon echt effectief op zoek van, wat levert het ons op om bijvoorbeeld met een superkleine crew te gaan werken? Hè. Bijna gewoon geluidsman, cameraman, cameraassistent en iemand die nog een vlag en een bouncebordje kan vasthouden. Hoeveel geld sparen we daarmee uit? En wat kunnen we dat dan investeren in andere middelen? Kunnen we daardoor meer draaidagen doen? Kunnen we op betere locaties komen? Zo, gewoon nog maar die denkoefening lijkt me, is super interessant. En wat ik dan zelf hoor, zelf heb ik nog niet zoveel in het buitenland gedraaid, enkel voor reclame of voor commercials, dat ik wel hoor van regisseur, of van regisseurs, dat als die naar Vlaanderen komen draaien, dan ze merken dat wij met een beperkt aantal middelen wel mooie resultaat kunnen leveren. Of te laten uitzien alsof dat wel met de grote crew wordt gemaakt of zo. En ja, is dat omdat wij gewoon zijn van met die middelen of flexibeler mee om te gaan of te durven in vraag stellen? Ik denk dat er misschien wel mee te maken heeft of zo, dat je niet de standaard neemt van er moet zoveel mensen zijn en je hebt een camion nodig of je hebt dat en dat materiaal nodig, maar dat gewoon durven in vraag stellen en op zoek gaan wat de middelen die we hebben, hè, of dan de centen, wat kunnen we daarmee doen en op welke manier is dat best voor, ook telkens terug naar dat scenario, gaat dat best werken? Ja, je weet nooit van buiten, je moet het altijd wel tenslotte doen, maar ik denk dat Frank daar nog meer ervaringen heeft. In verschillende manieren of genres van te draaien. Van hoe dat je een kit gedraaid hebt met Fien tot voor we dan een serie als...
Dialing the Devil vond ik ook wel stoer. Dat is...
Ja, dan gaan we even terug.
Maar ik heb je nog eens gecheckt en zo. Ja, en dat is zeer hip, hè.
Ik denk effectief dat iedere film anders is. En ik denk dat het heel belangrijk is om altijd eerst te kijken, inderdaad, naar het scenario van hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat nu de beste film gaat zijn? En soms is het belangrijk om bijvoorbeeld te kijken naar hoeveel draaidagen zijn er minimum nodig? En dan kijk ik niet naar een soort van luxe proberen te creëren. Dan gaat het echt over wie zijn de personages? Zijn er mensen die wel of nooit of nog niet voor een camera hebben gestaan? Welke rust is er nodig op een set? Dus het aantal draaidagen schuif ik altijd wel naar voren. Dat is eigenlijk topic number one. Je kunt met een goed scenario afkomen, maar als ik dan meteen bij de eerste meeting hoor van dit moet op 20 draaidagen gedaan worden, dan stopt het voor mij al. Daar heb ik absoluut geen zin in. Want dan weet ik al dat het heel moeilijk wordt om een goede film af te leveren. Tenzij dat het scenario is van 70 pagina's en met twee acteurs, dan zou het bespreekbaar kunnen zijn. Maar boy, dat gebeurt dus bijna nooit. Effectief. Ik denk dat het altijd belangrijk is om te wikken en te wegen, goed te kijken naar het scenario en zo altijd hetzelfde pakket moeten hebben. Veel mensen, veel materiaal. Dat zegt mij echt helemaal niks. Sterker nog, als dat op een set zou zijn en het wordt de hele dag niet gebruikt, vind ik het een onwaarschijnlijke waste of money. En dat is dan geld wat ergens anders misschien heel, heel duidelijk nog veel beter gespendeerd kan worden. Ik geloof ook in een hele goede, gedegen voorbereiding. Dat kan aan de ene kant heel conceptueel zijn, dus echt kijken van, oké, wat gaat nu het gezicht worden van die film? Dus echt gesprekken met de regisseur, iedere scène lezen, kijken wat dat zou kunnen werken. En soms komt daar heel duidelijk een set of rules uit, dat je echt weet van, zo moet het eruit zien. En soms blijft dat echt heel abstract, maar dat je gewoon zegt van, dat willen we niet, dat willen we niet, dat willen we niet. Maar daar zit het ergens, daar moeten we naartoe. En dan blijft dat onderzoek nog een beetje open tot de eerste draaidagen. Maar zelfs dat is dan denk ik heel erg nuttig. Maar dat er door zo'n onderzoek opnieuw weer gebeurt, is dat je heel concreet kunt zeggen, ik heb geld nodig om dat shot te kunnen doen, of om die belichting te kunnen doen, of die locatie. Dat is een hele dure locatie. Maar, en daarna zitten we 3 dagen buiten. Dat gaan we allemaal available doen. Dus dan kunnen we echt een hele mooie opsplitsing maken van het budget. En ik denk dat dat bijvoorbeeld iets is wat waar dat we in België best wel sterk in zijn, is een goede voorbereiding. Maakt dat je met weinig geld eigenlijk films kunt doen, waar dat ze, ik noem maar iets, in Frankrijk of in UK naar kijken. En dat ze zeggen van, oh ja, goed, dat is een film die moet toch minstens 6 miljoen gekost hebben. Wat dan voor die landen misschien echt peanuts is, maar dat dan voor ons eigenlijk een heel mooi budget is. Maar als we dan zeggen van, kijk, dat is eigenlijk een film van 1 miljoen of 1,5. Ja, dat is, voor die mensen is dat soms best moeilijk te verstaan. Zo een productie dan, ja, de Terror waar we het net over gehad hebben. Ik denk dat het $50 miljoen was. Een grote productie. Scot-free, AMC. Nou, hoeveel geld dat daar weggesmeten wordt per minuut, is onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Vaak heeft het ook te maken met planning. Scenario's die echt last minute nog veranderen. Het moet allemaal kunnen, ik snap het ook wel. Maar dan, dan zitten er gewoon kronkels in een planning die echt niet goed zijn. Dat gaat niet over €1000 die dan weggesmet. Dat gaat echt over €1 miljoen, wat gewoon flop de deur uitgaat.
Het zijn budgetten inderdaad. En ik denk dat dat ook zo... Het zijn eigenlijk tarieven per regio van afzetmarkten. Dat is het een beetje. Hè? Ja. Als je Noord-Amerika neemt bijvoorbeeld, dan heb je... Een budgetfilm is daar $5 miljoen, denk ik.
Allee, ja.
Dat heb ik zo eens gehoord van die zwart-wit 5D-film van Noah Baumbach. Baumbach bijvoorbeeld, Francis H. Ja, budgetfilm, geen geld, 5 miljoen. Ja. Allee, ik kan het misschien fout hebben met het budget, concreet, maar toch, dat is veel. Het is niet waarvoor dat wij iets kunnen doen. Mag ik terug even aan u vragen, Maxime? Hoe bereid je jij voor tegenwoordig? Huiswerk maken, hè?
Huiswerk maken, ja. Nee. Dat is ook altijd gewoon voor mij belangrijk om eerst die klik te hebben met de regisseur en te vragen hoe dat die persoon werkt. Zelf ben ik wel fan van grondplannen. Ik zet graag alles iets gewoon op plan. En dat is dan ook niet omdat dat vast moet staan, maar ik vind dat wel een duidelijke manier, ook naar ploeg toe, naar Gaffer toe, dat die ook goed weet wat er staat te gebeuren, welke shots. Is ook een makkelijke manier voor hun om te anticiperen op wat er nog komt. Terwijl dat een shotlist dat misschien minder is of zo.
Ja. Dat lukt allemaal ook bij zoiets als Chantal. Ik weet niet hoe dat je gedraaid hebt.
Ja, ook op die manier schouder. Wel veel... Nee, veel statief. Ja. Alles vrij statisch. En ja, op die manier is het ook wel makkelijker om dat op een plan te zetten. Natuurlijk, als je op schouder gaat, dan staat alles veel vrijer. Maar ja, dat gebeurt ook als een regisseur inderdaad het liever nog wat vrij heeft. En als het beslist wordt om op schouder te draaien, dat je gewoon echt scène per scène wat gaat bekijken van... wat hebben we echt nodig en waar ligt emotie? En op die manier een beknopte shotlist. En dan op set zelf, inderdaad, bij een ineenzetting. Even zien van, maar missen we dat nog niet of dat? En allee, dat is iets die altijd wel fluctueert. Maar ik heb ook wel altijd graag iets in handen om mee te starten. Zeker naar een ploeg toe vind ik dat wel belangrijk. Die vragen dat ook meestal wel van...
Dat je niet moet staan draaien en rondkijken van wat gaan we doen
dus,
vandaag.
Dat is belangrijk.
En bij Brak dan, wordt dat dan ook wel heel veel... ook in die... Heel veel splitscreen en zo. En heel veel ook van die...
Het is ook iets, inderdaad.
Dat is heel veel voorbereiding.
Dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind als ik weet dat er inderdaad met splitscreens gaat gewerkt worden en zo. Probeer ik altijd zoveel mogelijk informatie van de regisseur los te peuteren. Van ja, maar hoe ziet je dat? Zeker tekst op beeld, waar dat ik al rekening kan houden in die kadrage. Want ik vind, het is een beetje, denk ik, de nachtmerrie van elke DOP, dat er achteraf nog door een monteur gekropt en... ik vind dat nooit echt leuk, denk niemand. Ik zie iedereen hier wel knippen.
Dat wordt dus,
ik vind zelfs ondertitels.
Ik vind dat vreselijk.
Schandalen van artikelen.
Ja.
Een nadeel van Vlaanderen of België. Of zo.
Dus bijvoorbeeld op splitscreens, dat als ik iets bedoeld heb als splitscreen en ik zie dat dan niet gebruikt worden als splitscreen, dan kan ik daar ook zo een ongemakkelijk gevoel bij krijgen als ik dat dan zie. En een gemiddelde kijker gaat dan misschien niet eens opmerken dat er iets mis is, maar ik zie dan van, ja, maar die compositie klopt niet, want dat was zo bedoeld. Dus op die manier heel veel informatie proberen loskrijgen van hoe ziet het en van welke kant komt het erin. En, dat zijn ook dingen dat ik dan in dat grondplan per camera ook meeneem en opschrijf, zodat als ik het erbij neem op set, dat ik daar ook wel een goede reminder van heb. En dat zijn de dingen die inderdaad wel voorbereiding vergen, zo die specialetjes. Ik ga blijer zijn achteraf als ik weet van oké, ik heb die halve dag extra gespendeerd om dat on point te krijgen, dan als ik het achteraf zie en ik denk van oh nee, wat is er hier fout gelopen, dat is me dan alleen. Maar ja, dat zou inderdaad moeten bijgerekend worden, maar je krijgt dan niet uitgelegd hoeveel tijd dat er erin kruipt.
En ik denk dat dat ook heel erg afhangt een beetje van... Allee, tijd is natuurlijk relatief, want soms doe je heel veel tijd, maar zijn er bepaalde aspecten van de voorbereiding die heel veel opslorpen? Ik heb wel op opdrachten gehad dat er gewoon over het materiaal maar geen besluit kon gemaakt worden en dat je blijft heen en weer gaan met productie. Of dat je plots eigenlijk 2 weken voordat je begint te draaien, dat de scripts allemaal moeten veranderd worden. Ja, dan heb je heel veel voorbereid. Maar eigenlijk niet, omdat er nog van alles schuift. En in een ideaal scenario denk ik dat je voor een film 4 tot 6 weken, als je echt kunt werken met script en op zoek naar een beperkt aantal locaties, dat je dus een beperkt aantal opties voor elke locatie hebt, ja, dan is dat een zee van tijd, denk ik. Maar dat is eigenlijk zelden. In mijn ervaring, de laatste jaren meer tv, is dat heel vaak rewrites tot het laatste moment. En locaties met corona ook, locaties die er van tussen vallen. Dus dan heb je misschien... Ja, ik weet, voor Before We Die hier in België hebben we op een gegeven moment voor een van de moeilijkste sequenties die wij op 4 plekken... uiteengezet. Dus gedroomd hoe dat we dat gingen doen qua licht en zo. En dan uiteindelijk op de 4e hebben we het gedraaid. Maar dan, na 2 denk je echt wel van oké, dit is een oefening nu gewoon. Hè. Gewoon de dobbelstenen, gewoon zien wat er gebeurt.
Maar ik denk wel, gestart wel met een visueel concept, toch? Want stel nu dat bijvoorbeeld een albatros, uitgangspunt 4-3... Is dat kunnen dan wel vanuit gaan? Allee, dat is dan wel een...
Ja, zeker. Ik denk hoe meer detail, hoe beter. Maar om concreet te zeggen, bijvoorbeeld bij The Serpent heb ik heel veel van mijn voorbereiding eigenlijk gestoken in de logistiek. En de battle een beetje van hoe wil de regisseur het en wat heb ik aan de regisseur voorgesteld dat we het gaan draaien? En wat wil dat zeggen naar productie toe? En dus we hebben eigenlijk naast het zoeken van locaties heel veel tijd gestoken in, is het dit pakket? Nee. Is het dit
gaat
pakket?
Over Thailand,
nee.
Hè? Vooral?
Ik ga over Thailand dan, ja. En dus dat waren heel specifiek. Ik wou 2 verschillende lenssystemen gebruiken, Spheris en Anamorph. En dat vergde gewoon dat we daar best niet moesten compenseren. Dus mijn prep daar was, denk ik, 6 weken had. Maar die was zo voorbij, omdat ik 100.000 mails heb geschreven over... Ja. Kunnen we het vanuit Londen laten komen? Oké, dat kan, maar willen we dat? En dus, ik denk dat er heel veel management in ons job ook zit.
Dat is wel spijtig natuurlijk, als je het zo moet doen, dat het niet over het scenario gaat. Dat is wel...
Ja, op een manier gaat het dan wel over het scenario, want je hebt het scenario gelezen en je hebt gezegd, dit vind ik een belangrijk visueel concept. Maar dan, dus je kunt dan die dromen hebben, wat ik ook heel leuk vind in de prep, dat alles nog mogelijk is. Maar dan om dat tot een realiteit te brengen, gaat tijd soms echt heel snel vooruit.
En wat was het idee dan eigenlijk plekken. Tussen Spheris en Anamorph? Voor de duidelijkheid, Anamorph is een redelijk cinemalens waarbij dat je... Mag ik het zeggen? Dat het gesqueezed wordt? Nee, het wordt horizontaal gesqueezed. En dan ziet het er inderdaad cinemascoop uit als het eruit komt. En Spheris, daar kunnen we ook zwarte balken op plakken. Wat was het idee?
Ja, ik denk dat een anamorphe lens geeft vaak toch de... Visueel voelt dat een gemanipuleerd beeld een klein beetje. Dus er wordt dan letterlijk aan geduwd en getrokken. Dus dat creëert een zekere onscherpte. Vooral je bokeh heeft een distortion dat je niet per se bij Spheris hebt. En bij The Serpent was het idee dat... Dat waren 2 verhaalslijnen. 1 van een seriemoordenaar en 1 van een diplomaat die eigenlijk probeert uit te zoeken wat er aan de gang is met die seriemoordenaar. Dus die hadden heel andere energieën en... ik vond dat belangrijk dat we telkens als er een beeld werd gemaakt in de diplomatenwereld, dat dat rechtlijnig was, dat dat square was, dat dat helder was. En die man was ook op zoek naar helderheid, dus ik vond dat dat daar goed bij paste. En ja, die seriemoordenaar, zijn spiel was een beetje wat mensen te manipuleren, van de waarheid te vervormen, van een heel romantisch beeld te creëren, van alles er een beetje beter te doen uitzien. En
twee
zo die
universums, twee lenzen.
Ja, ik vind dat wel heel leuk dat je zo'n fotografisch concept hebt dat eigenlijk groter is dan... Dat alles wat overspant of zo, dat je iets hebt dat... Dat fotografisch je script reflecteert. Dat vind ik wel heel erg kicken. En dat vind ik, als je een film met echt bijblijft, is dat vaak ook omdat dat erin zat, denk ik. Ja. Animals is daar een geweldig voorbeeld van, omdat je daar hele bold choices hebt, die enorm gebaseerd zijn op wat er in het verhaal gebeurt.
Heb jij daar zo inderdaad, Frank, heftige concepten waar je dan mee start? Is dat iets dat nodig is voor u of mag dat van een regisseur komen?
Oh, ik vind het belangrijk dat een regisseur vanaf het begin iets mee naar de tafel brengt. Mm-hmm. Wat ik heel raar zou vinden is... ik heb het geluk dat de regisseurs waar ik mee werk meestal schrijven die hun eigen scenario. Of zijn op zijn minst de bedenker van het idee en hebben dan met een co-writer gewerkt. Zoiets. Maar dat maakt eigenlijk dat die mensen, ik noem maar iets, al anderhalf jaar met die vorming van dat script bezig zijn. En als die dan naar mij zouden komen en zeggen van kijk, lees dat eens, ik wil graag eens afspreken. Ik zou dan vragen van, wat is er al aan ideeën? Als er dan niks zou zijn, ik zou dat dus heel raar vinden. Want je schrijft aan uw verhaal, je schrijft aan uw personages, je ontwikkelt een soort van structuur, die kan nog veranderen, terwijl je die aan het draaien bent of in hun edit, dat geef ik toe. Maar dat moet toch onherroepelijk gepaard gaan met een soort van beeldvorming. Het is misschien moeilijk dan om dat meteen te concretiseren of om dat uit te leggen. Die zoektocht kunnen we dan aangaan. Maar een regisseur die zou zeggen van, hier, lees dat eens, hoe zou jij dat doen? Dat zou ik heel vreemd vinden. En dan zou ik ook geen houvast hebben. Ik maak nooit mijn film. Ik maak alleen maar films die van een regisseur zijn. En ik ben dan op zoek naar die signatuur die persoon ook naar voren wil schuiven. En ik moet die wel interessant vinden. En ik zal daar mijn tanden in zetten en die suggesties geven. En proberen om om die vorm zo goed mogelijk te krijgen. Maar dat zijn geen zaken die ik bedenk. Dat is echt een samenwerking. Ja.
Qua voorbereiding waren jullie bezig. Wordt er in die voorbereiding ook hard gedacht over welke camera dat je mee gaat werken? En ook wordt er nog veel op film gedraaid tegenwoordig?
Veel niet, zou ik zeggen. Maar het is er wel, hè. Bestaat er.
Ja, ik denk nou terug dat dat terug aan het keren is of zo. Want in het begin van het gesprek vertelt dat Frank zei, dat het begon in zijn carrière, dat alles 16 mm of 35 mm was. Mm-hmm. En dan is de digitale camera gekomen en de digitale reflexcamera's hebben de wereld een beetje op zijn kop gezet plots. Hadden we large format, voordat er echt zelfs in de cinemawereld er was. En gedemocratiseerd. Maar ik zie nu, zeker bij de jongere generatie, dat zij eigenlijk de omgekeerde weg doen. Dus dat zij alles digitaal en met fototoestellen en met kleine camera's of met grotere digitale camera's. Maar dat zij nu de magie of getriggerd zijn om zelf terug op film te beginnen draaien. En ik denk terug meer en meer, de overweging. En dat ook terug bij mij dan ook in optie komt als je aan een project begint van... Dan ligt de optie terug op tafel of zo. Van, is misschien wel een film dat we ook helemaal op film kunnen draaien.
Is er een budget voor? Want ik denk dat dat ook wel een groot deel is waarom dat er meer op, minder op film werd gedraaid op een bepaald moment.
Zeker.
Tuurlijk, zeker. Maar ook daarin, dan is dan een keuze die je maakt. Hè. Ben je er voorbereid om op 35 mm te draaien en dan geen lamp of geen grip?
Vijf draaidagen minder.
Of vijf draaidagen minder, ja. Maar als dat echt de meerwaarde is voor het verhaal, Waarom zou je dat niet overwegen op zijn minst? Waarom zou je niet kiezen van, ah ja, misschien is het echt moeite, en misschien is het net dat je nodig hebt om je verhaal te vertellen.
En we zijn misschien minder slordig als het op film is. Zou dat kunnen? Dat je minder... de focus is hoger, heb ik altijd het gevoel. En
ja, ik heb spiritualiteit, nog het geluk gehad of om te beginnen. Of als ik net van school kwam of zo. Ik heb nog met Frank op een set gestaan. Ik denk dat mijn eerste ding als stagiair Ceres en Belly was.
Op 16.
Ja, dat was allemaal op 16. En ja, dat is wel zo. Dat is... dat was gewoon strenger. Dat was... ja, je hoorde de pellicule draaien. En
de
dat
euro's
was,
ja,
dat waren de franken toen nog waarschijnlijk zelfs. En de euro's voelden passeren. En als je dan niet geconcentreerd was, of er was lawaai, of welke reden dat er dan ook was, dat niet door de acteurs of camera was, dat een take mislukt was, dan was dat... Ja, shame, hè. Dat was, iedereen keek naar u. Op verschillende sets was er zelfs een regel dat je, als je een take... verbrodden of zo, dan was champagne dat je moest trakteren aan de rest van de crew. Goh, ja, dat leeft nog altijd een beetje, maar je merkt wel dat dat...
Dat is ernstiger met pellicule.
Ja.
Het materiaal is nu toch ook wel een beetje... Enfin, ze hebben het materiaal is hetzelfde gebleven. Hè. Het zijn altijd 4,35's en 4,16's van Arri en Atoms. Dat zijn niet meer de nieuwste bakken, dus die zijn in principe afbetaald geweest. Dus je zou kunnen argumenteren dat de camera zelf, maar niet de lenzen... De camera zelf eigenlijk al bijna goedkoop mogen geleverd worden. En dan zit je met iets van €200 per 10 minuten ongeveer. Rush.
Ja, je hoort soms. Ik heb dat wel eens op podcasts gehoord van producenten die zeggen, als je echt de berekening maakt en je legt dus tijd naast wat pellicule kost en zo, dan is het verschil eigenlijk niet zo heel groot. Ik heb daar zelf... geen mening over of geen ervaring mee, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, dat je inderdaad dat er meer respect is voor dat medium, waardoor dat je dus als regisseur en als DP en als acteur en iedereen betrokken, dat je dat minder is. Ik denk wat heel cool zou zijn is in de toekomst dat gewoon zijn plaats krijgt en dat je dus, bijvoorbeeld ik was net aan het praten met een regisseur over een kort film waar hij twee kindjes in gaan spelen van een jaar of 5, 6 en zij had ambitie om dat op film te draaien, maar dan kun je afvragen, is dat de juiste manier, want je gaat dan echt spaarzaam moeten omgaan met je zeer beperkte film. Maar er zijn andere dingen. Je kunt een script krijgen waarin dat die discipline nu net u pusht in de juiste richting om een meer rigide kadrage en een rigide...
Ja, en vice versa. Ik denk, doordat je dat nu vertelt, moet ik nu denken aan Helaas Heet Er Dingen, waar ik toen nog als gaffer werd op de set, hè, samen met Ruben Empes dan als DOP. En dat was op de Red One, een van de eerste digitale cinemacamera's. En die camera werd opgezet. En dan Felix van Groeningen had gehoord dat digitaal, hè, dat je veel langere takes... Maar we hebben dat takes gedraaid van minuten aan een stuk, dat onmogelijk zouden geweest zijn op film. Gewoon alles maar omdat je moet herladen. En ik ben zeker dat er daar ook... daardoor ook fantastisch momenten dan tussen het spel van de acteurs ontstaan is. Het is een afweging of zo. Ja.
Wat je ook nog zegt van die kortfilm met kindjes, doet mij denken aan vooral van Sean Baker, die dat Florida Project heeft gedaan. Die heeft dat op film gedraaid. Ook tevoren had hij dan een film op iPhone gedaan. Maar die heeft Florida Project op film gedaan en die vertelde dan dat hem net tegen de kindacteurs kon zeggen van... Hoort je dat?
Dat is geld.
Dat is geld dat wegtikt. Dus als je dat op die manier met je kinderacteurs kunt omgaan, zonder die te laten bevriezen.
Ja, en als je geld hebt dan... want ik hoor bijvoorbeeld ook op I Know This Much Is True, dat daar, zoals op een digitale set, gewoon terwijl de camera liep, dat daar nog mensen even nog een arke goed kwamen leggen of nog even een propje kwamen verzetten of zo. Dus ik denk dat dat verschillende mentaliteiten ook wel kan zijn. Maar, ja.
Ik wou nog even terugkomen bij Christophe, die nog steeds online erbij is. Heb jij nu langspeelfilms op je palmares? Het is eigenlijk...
Ik heb één lang speel. Ik doe vooral series.
Ja.
En ik heb vorige zomer of twee zomers geleden, wanneer was dat? Twee zomers geleden, mijn eerste langspeler gedaan, Franse langspeler, die nog altijd niet is uitgekomen. Dat is voor deze zomer. En ik ga nu waarschijnlijk de volgende doen. Ook weer een Franse langspeler. Dus, maar ja, ik ben, laten we zeggen, misschien een klein beetje in de series gesukkeld. Wat voilà, leuk is, hè. Ik amuseer me eigenlijk daar enorm in. Maar ik vind het ook wel fijn om, om eens een langspeler te doen, eigenlijk. Om vooral meer de tijd te pakken om goed na te denken over wat je wilt vertellen. En vooral daar eigenlijk. Dat is iets wat ik soms in series een klein beetje mis. Ook zo Engelse series, waar alles heel de tijd verandert. En waar ik zo'n klein beetje de... ik mis daar de ambacht een beetje. En dat vind ik nu wel fijn om te ontdekken in een filmdraai.
Ook dat verschil film en tv. Dat is gebeurt ook veel dat er. Ja, daar wil ik ook nog wat dieper op ingaan. Het gebeurt dat veel dat er ook andere regisseurs op een andere aflevering zitten. Gebeurt dat veel eigenlijk?
Ja. Meestal is dat per twee afleveringen. Dus,
eerste twee afleveringen, één regisseur, en dan komt er iemand anders. En dan kan het zijn dat regisseur A weer terugkomt. Maar die wisselen, ja. En cameramensen wisselen daar ook in. Ja. Dat zou, vind ik bijvoorbeeld minder prettig aan reeksen, is dat meestal is de planning... of vaak is de planning deels een functie van bijvoorbeeld de beschikbaarheid van locaties en acteurs. Waardoor die scenario's die bijvoorbeeld 100 pagina's of zo overspannen, of 100 minuten of whatever, of 100 draaidagen, die worden zodanig verhakseld eigenlijk, dat het soms best moeilijk is om een overzicht te krijgen van welke vertelling is er nu, welke vertelling is er bezig en hoe gaan we dat dramatisch invullen met beelden. Minutage per dag ligt ook hoger, dus moet meer verzet worden per dag. Dus de workload is wel pittiger. En een groot verschil vind ik ook, is de manier waarop het dan uiteindelijk gepresenteerd wordt aan het publiek. Ik vind het geweldig om een film te kunnen presenteren in een zaal, op een mooi formaat. Reeksen worden soms wel in zalen vertoond, maar is toch eerder uitzonderlijk. Dus dat vind ik ook wel een belangrijk verschil, ja.
Is het niet zo dat ze echt wel naar elkaar beginnen toe te lopen? Want dat wou ik nog eens even aanhalen, dat we vroeger film standaard op film draaiden en dat de broadcast bezig was op video, maar dat nu eigenlijk de broadcast bijna meer budget lijkt te hebben. En beter, enfin, want ik denk dat Lupin dat ook voor een deel op Anamorph is gedraaid, wat wel iets van de laatste jaren is, denk ik.
Ik denk, het is wel zo wat je zegt, er is meer geld voor series tegenwoordig, maar dat wil niet zeggen dat kwalitatief beter is. Want wat Frank daar straks ook al zei, op series, door scenario's en door inmenging van Netflix en zenders, wordt er eigenlijk redelijk veel meer geld verspild eigenlijk. Het is allemaal wel om het product beter te maken, maar het is minder... hoe moet ik het zeggen? Ja, artisanaal, wat ik er straks zei. Het is heel... ik heb gemerkt aan de film die ik onlangs heb gedaan, dat een veel leukere manier van een verhaal vertellen is. En om een ander voorbeeld te geven, er bestaan ook zo'n series, zo'n Blanche, die regisseur waar ik daarmee heb gedaan, daar heb ik nu ook mee in Kazachstan en Kiev gezeten, die vertelt zijn serie zoals dat hij zijn film zou doen. En ook die voorbereiding. Voor een maand filmen heb ik een maand voorbereid. Dus ik heb even lang voorbereid en dan ik heb gefilmd. Wij gingen op set decouperen. Dus het kan wel, maar dat heeft niks met geld te maken. Het heeft te maken met de manier van werken. Het aantal... bijvoorbeeld Riviera, wat ik ook heb gedaan, die hadden per aflevering wat dat hier een Vlaamse film voor gemaakt wordt. Maar dat was zeker niet beter. Zeker niet. Dat werd gewoon met geld verkwist. Op het einde, dat werd veel te veel met geld verkwist. En het is gewoon de manier waarop dat je het maakt. En de band dat je met je regisseur hebt. En ik denk dat dat verschil maakt. En op die manier kunnen series wel dichter bij film komen, is gewoon hoe dat ze gemaakt waren.
Zoals bij Riviera, hoeveel bruikbaar materiaal moesten jullie hebben per dag? Of hoeveel draaidagen hadden jullie voor een aflevering?
Bij Riviera hadden wij, ik denk, 15 draaidagen per aflevering. Wat voor een aflevering van 50 minuten. Nou, als je dat vergelijkt met een film, wat is dat dan? Dat is een film van 30 draaidagen of zo. Dus ja, dat is redelijk snel draaien, maar daar komt bij dat er dan nog eens 5 of 10 dagen reshoots bij komen. Dus, en dat is allemaal geldverkwisting. Allee, ik vind dat soms heel moeilijk om aan te zien. En daarmee dat ik heb er redelijk wat in Engeland gedraaid, maar de laatste tijd draai ik redelijk veel in Frankrijk. En ik weet niet, ik vind daar meer het artisanale terug en de regisseurs terug, waar ik echt mee, ik nu het laatste project, we hebben gebabbeld en gebabbeld over hoe dat eruit moet zien, met voorbeelden en films en ja, ook gewoon decouperen op de sets en op de locaties die je gaat. En ja, dat is gewoon veel leuker voor mij om zo te werken dan het fabriekje soms. Maar ook het fabriekje is ook, ik heb daar veel uit geleerd, hè, maar het is zo, ja, het is leuker om de artisanale kant te gaan dan het grote fabriek te doen.
Sippe, heb jij nog iets toe te voegen aan het verschil film-tv?
Goh, ik zou daar jaren over kunnen babbelen.
Heb je ook vooral in Azië dan film gedaan en dan hier tv?
Ik heb het geluk gehad dat ik ben begonnen met film en eigenlijk heel onwetend zo in mijn eerste feature ben gevlogen. We hadden geen geld. Ik denk dat voor minder dan €100.000 is gemaakt. En eigenlijk kijk ik daar wel heel positief naar terug, omdat dat dus inderdaad heel artisanaal was, een heel zoeken oplossing. En het gekke is dat er eigenlijk altijd oplossingen zijn. En dat ik nu eigenlijk op productie sta waarin dat ik die mentaliteit soms nog wel probeer terug te vinden. Dat je zegt van oké, maar je hebt iets geschreven dat volledig in het eerste licht van de ochtend zich afspeelt. We moeten dat wel serieus nemen. Hoe gaan we dat... Allee, het is een beetje Mission Impossible, want we hebben niet veel draaidagen, maar we gaan dat niet gewoon in het midden van een dag draaien, toch? Dus dat je begint te denken van... Wat Dries er net ook zei, van hoe puzzel dat allemaal ineen dat je je script recht aan doet en dat je daar... Maar dus in tv komt er dan vaak botst op de mentaliteit van... Ja, fix it in the great. Gewoon maak dat allemaal wat donker en wat blauw en dan is dat goed voor ons. En dat vind ik... Ik vind dat ook heel moeilijk om daar voldoening aan te krijgen of zo. Dus mijn eerste tv-reeks was nu ook nog wel echt een hele goede collaboratie met die regisseur. Dat was The Serpent. En we keken wel echt op de gelijkaardige manier naar hoe dat je een script behandelt. Dus dat was iets minder tv. Ik heb sindsdien al wel ook diep in het fabriek gezeten. En ik vind dat best moeilijk bij momenten om dus... Maar ik denk wel ook dat, wat jij zo net ook zei, Hans, van ze komen wel dichter bijeen. Als ik nu bijvoorbeeld kijk naar het nieuwe seizoen van Euphoria, dan denk ik wel van, amai, dat is op 35 gedraaid. Je hebt eigenlijk bij elk frame dat je denkt, print dat uit, dan hangt dat aan de muur. En dat vertelt een verhaal op een manier dat niet... dat echt bij een karakter blijft en zijn een tijd neemt. En dus ja, I Know This Much Is True, ook een voorbeeld, ook op 35 gedraaid. Dat ja, heel zot is eigenlijk dat dat gemaakt kan worden, want hele trage, hele donkere vertellingen. Dus ik denk dat er iets voor te zeggen is. Ja,
ja, ze hebben misschien nog budgetten om een experimentje te doen, hè?
Maar als ik het zo hoor vertellen, gaat het misschien eerder tussen of dat een artistiek project is of een commercieel project. Het is bedoeld om content te hebben en een commercieel product te zijn. Of is het een artistiek project waar dat er iets... Er wordt aan allebei iets vertaald en ze zijn altijd weer met beelden en het is altijd weer eenzelfde manier van een product maken. Maar het ene is artistiek... En het andere is een commercieel product. En ik denk dat vroeger inderdaad bij televisie dat er meer commerciële dingen waren. Hè, dat er content moest gevuld worden. Terwijl dat je nu ziet met de streamingdiensten dan daar ook plaats ontstaat voor artistieke projecten of zo. Dat ook een kijker die wegvindt naar die producten. En dat die werelden glijden daardoor misschien wel meer in elkaar, maar...
Ja, en de lijn tussen artistiek en commercieel is wel vaag soms misschien. Hè.
Zeker, zeker. Er zijn zeker artistieke films die... Ah ja, sorry dat Christophe... Ik ga juist nog iets zeggen. Ik denk dat er ook commerciële films zijn die artistiek kunnen zijn, of vice versa, of artistieke projecten die ook commercieel succes kunnen worden. Hè. Dat sluit niet uit. En nu morgen, Christophe.
Ja, nee, ik wou juist zeggen dat voor mij... Ik vind dat, niet dat je dat onderscheid kunt maken, want een commercieel project kan ook artistiek zijn.
Ik ben blij dat je dat moet kunnen.
Dat moet zeker kunnen, want anders... sorry, maar Euphoria is ook een commercieel product. Het zit op HBO, is een commerciële zender. Dus ik denk dat nogal kort door zijn bocht is. Ik vind dat als ze u bellen voor een commercieel project, wat er bij mij redelijk veel gebeurt, dat je dat wel artistiek moet kunnen benaderen. En ik probeer dan ook altijd wel uit te vissen of dat ze daar klaar voor zijn. Of dat ze dat willen. Of dat echt het fabrieksgen is. Wat dat jij dan misschien bedoelt met commerciële.
Die nuance moet er zeker bij zijn, hè, natuurlijk. Maar ja, ik denk dat een idee van een visie is op een project of zo, of hoe dan een regisseur dan vooral erin gaat. En zelfs dan erboven nog, ook hoe dat producent eigenlijk benadert.
Ja, maar dat is vooral dat. Je kunt producent die met een commercieel project, die daar iets speciaals van willen maken. En je hebt er anderen die gewoon willen dat zo snel mogelijk gedraaid wordt en zo efficiënt mogelijk. Daar ligt misschien echt het verschil aan.
Gebeurt het ook dat dat midden in de shoot verandert? Dat ze beginnen met heel grote gedachten van we willen het zo artistiek mogelijk doen en dan uiteindelijk, als het echt erop aankomt, dat echt van we moeten deze gewoon doorkrijgen. Zonder namen te noemen, maar gebeurt dat?
Ja. Dus ja, zeker. Hè. Dus kan in het begin, voordat een project echt gelanceerd wordt, breed gesproken worden over hoe fantastisch het wel niet is, hoe we het gaan aanpakken, dit en dat. En dan na een halve draaidag komt er van productie uit, dus echt van bovenaf, een totale verstijving, een soort paniekreactie van what the fuck zijn jullie aan het maken? Ja, dat gebeurt, ja. En dat is niet prettig, because you still got a long way to go.
Probeer je dan zelf ook nog...
Je moet dat verdedigen. Je moet dat met hand en tand verdedigen. Dat mag je echt niet uit lood laten slaan. En you have to go all the way. En je moet die mensen echt overtuigen van... Laat ons doen, dit is goed. We hebben dit... Er is goed over nagedacht. En
heb je dan de regisseur ook, dat je dat mee kan...
Dat is een gevecht dat je nooit alleen kunt aangaan. Eigenlijk komt het erop neer om hoe een regisseur te backuppen daarin. Veel gevechten die op onze schouders terechtkomen, vroeg of laat, kunnen alleen maar gewonnen worden in samenspraak met een regisseur. Ik denk dat je als cameraman heel veel vragen kunt hebben en wensen kunt hebben. Je kunt zelfs heel hard op tafel slaan bij productie. Maar dat gaat niet gehoord worden, tenzij dat er een soort van tweespand is met een regisseur. Als die je ook backupt en als je daar een duo in vormt, dan stijgt de slagkans enorm in die zaak.
Hoe zit het qua work-life balance als DOP waarschijnlijk lange draaidagen op heel veel? Lukt dat? Is dat moeilijk om bij te houden?
Voor mij was het nu bijvoorbeeld van de zomer mijn eerste reeks dat ik gedraaid heb. Dus dat was wel... Alles wat ik daarvoor gedaan had, was nooit langer dan 15 draaidagen geweest. En dat was er nu plots 70. Dus dat was wel echt gewoon... Even dat echt wel ervaren. Ik heb als assistent natuurlijk ook wel reeksen gedaan. Ik denk toen ook wel van die tijdspannen, maar dat is natuurlijk niet zo intens als DOP. En dat was dan ook van de eerste keer op hotel. Dat was in de Westhoek, ja. Ja. Dus dat is effectief met heel de crew op hotel. En je merkt toch rap dat... mijn vrienden weten dat wel als ik bezig ben met mijn project, dat ik zo even van de radar verdwijn. En dat ze weten dat ze van mij ook niets moeten verwachten. En dan zijn ze wel blij als ik rust ben. En dat is natuurlijk wel een opoffering, hè, want ja, ik heb nu geen vriend of zo, of geen gezin. Dus ik kan gaan en staan waar ik wil, maar ik kan me voorstellen, als je ja, kinderen hebt of eender wat, dat dat wel een heel moeilijke balans is om te zeggen van, yo, ik ben 5 dagen in de week weg, trek er uw plan mee en ik ga films gaan maken. Dus voor mij, nu is dat nog geen probleem of issue. Ik kan gaan en staan waar ik wil, maar ja, die balans is voor mij soms al moeilijk te houden als het gewoon ten opzichte van mijn vrienden gaat en mijn sociaal leven. Dus ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen wel een struggle is of een deel van een keerzijde van de medaille of zo. Van, je doet wel iets waar je heel graag mee bezig bent en je zou niets anders willen doen, maar er hangt ook wel heel veel van af.
Wil iemand daar iets aan toevoegen? Kijk naar Dries bijvoorbeeld.
Ja, dat is moeilijk, hè. Ja, als je zeker een drive tijdens de voorbereiding, ja, naar gelang van waar dat dan ook is, maar dat valt dan meestal wel mee. Dan kunnen we al meestal binnen kantooruren houden of zo. Is die balans wel, dan zijn er meer aanwezig. Maar van zodra dat draaien is, dan is het, ja, dan zit het snel 12 tot 14, 15 uur weg van huis voor één draaidag, als het dan al in Vlaanderen is.
Dat zeggen ze niet als je op school zit, hè?
Nee, dat zeggen ze niet. En ook, ja, dan, zoals mijn vriendin al soms zegt, dan kom je thuis na zo'n lange dag. En dan, ja, dan kom je thuis en dan, ja, you're adding to the problem, hè? Dan zit je niet nog een keer de persoon die, die, ja, zeker als kleine kinderen rondlopen. Wij hebben er 2 dochters, fantastische dochters. Maar ja, dat is super moeilijk. Dat is echt, ja, dan zijn ze er mentaal soms niet. Ook al zijn ze thuis aanwezig, maar dan zijn ze er soms niet. Dan zitten ze nog op die set van wat er. Of ze al denken aan de dag ervoor. Dat is, ja, dat is wel een moeilijke. Ja.
Dat is heel moeilijk. En ik heb de laatste. Ik zit ook vooral veel in het buitenland, dus voor mij is dat heel moeilijk geweest. Ik heb het geluk gehad dat ik iemand in Frankrijk heb leren kennen en dat ik daarmee ben beginnen werken. Maar nu begint voor mij ook een nieuwe uitdaging. Ik heb sinds 3 maanden een zoon, dus samenwerken gaat weer al wat moeilijker worden. Dus ja, voilà, dat zijn lange dagen. Dat zijn heel lange dagen. Zelfs als je in België werkt, denk ik dat dat weinig zou veranderen, omdat je vertrekt ochtends heel vroeg, je komt s'avonds heel laat terug. In het weekend heb je meestal nog locatiebezoeken of weet ik wat. Dus als je nu in het buitenland zit of in België werkt, dat is gewoon moeilijk. En dat is iets waar ik soms wel mee worstel. Ik denk iedereen van ons. En ja, dat wordt soms een beetje vergeten door producties. En allee, dat is zo, wat voor een impact dat op de mensen heeft. En ik vind dat dat wel belangrijk is om. Daarom vind ik dat belangrijk dat er goed voor de ploegen gezorgd wordt. En ik vind dat soms ook onze taak als DOP om los van een verhaal te vertellen, ook een klein beetje voor de ploeg te zorgen. En als dat nodig is om een beetje voor de ploeg op te komen. Omdat wij als DOP en regisseur, wij steken daar nog iets artistiek in soms. En veel van onszelf, maar er zijn heel veel mensen op de set die, voor wie dat veel vager is. Maar die geven daar wel een heel groot deel van hun leven voor. En ik vind dat dat niet vergeten mag worden. En ik vind dat soms spijtig dat ik daar soms producties aan moet doen herinneren. Van, kijk eens mannen, dat is niet alleen de film van de regisseur en van ons, en van de, maar dat is ook de rest van de ploeg. Dus ik vind dat belangrijk, omdat dat niet vergeten wordt.
Ja, dat is ook iets dat ik ook mij in het algemeen wel afvraag. Weet je, er zijn geen regels, echte regels rond. Er zijn natuurlijk wel mensen die mechanismen inbouwen en hoe dat een verloning is en overuren om tegen te gaan aan die uren oplopen. En bijvoorbeeld als je dan op hotel gaat of je draait nachten. Als je nachten draait, 5 dagen, de vrijdag draait een nacht en de maandag moet je weer op, dan heb je geen weekend om nog iets in te doen. Dan zit je gewoon aan het bekomen. En ja, dat is ja, wel jammer op een manier dat er zo nog te weinig aandacht voor is of zo. Dat gebeurt maar omdat dat goedkoper is en dat soort dingen. Maar ja, we zijn wel met mensen nog aan het werken en dat zou iets moeten zijn waar dat er ja, nog verbetering en gebracht moet worden. Maar hoe dat dan moet...
Ja, ik wou er nog aan toevoegen dat los van tijdens een draaiperiode vind ik het soms ook moeilijk. Of ben ik wel curieus hoe jullie dat allemaal zo zien of doen. Zo je downtime, de periode dat je niet draait. Hoe je leven er dan uitziet. Ik doe dit nu de laatste paar jaren vaak lange...
Dan zien we elkaar in podcasts. Dan schrijven we artikels.
Maar als je zo lange draaiperioden hebt, of wat dat nu een film is of een tv-reeks... Ja, dan kom je daarna thuis, of dan zet het wat meer thuis. En dan vind ik dat heel belangrijk, maar ook moeilijk, om jezelf zo te heruitvinden in een niet-set-context. Zo. En ik probeer me dan wat bezig te houden met fotografie en ja, verbouwingen, dat soort dingen. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie, of dat jullie daar zo een vaste routine in hebben, of andere elementen die u... Want je leven kan niet alleen om film draaien, gewoon, dat is ook... dat is ook niet wenselijk voor je job, denk ik.
Ik vind vooral ook, je hebt zo, dat is voor mij persoonlijk, je hebt de periode waarin je aan het werken bent en dan heb je de stress omdat je aan het werken bent en dan ben je niet aan het werken en dan, als dat te lang duurt, dan krijg je de stress omdat je niet aan het werken bent. Dus eigenlijk is er zo maar een heel kleine window waarin je zo een voldaan gevoel hebt en dat sluipt al heel rap erin van oké, ja, en nu? Ja, en dan maken we podcasts. En,
mij is het heel concreet eigenlijk. Want ik snap wat je bedoelt. En mijn vriendin, sinds 8 jaar, dus partner sinds lang, is producenten. Dus we zijn zelf gewoon beginnen projecten in gang te steken. Kort filmpjes produceren enzovoort. Dat is een beetje uit haar initiatief. En zo heb ik ook leren color graden in de downtime en zo van die zaken. Dus dat is, ik vrees dat het toch altijd wel erop neerkomt dat je er een beetje in leeft. Tuurlijk. Want er zijn er ook regisseurs die lang bezig zijn aan een project, dat je misschien lang kent ook, en die zitten dan in een ontwikkelingsfase. En daar ga je dan misschien ook gewoon een beetje mee babbelen enzovoort, samen fantaseren over films en zo van die zaken. Ik heb eigenlijk nog een veel straffere, ik weet niet of dat mensen hier documentaires draaien soms. Ik heb het al eigenlijk gevoeld dat ik diplomatisch ben tegen onderwerpen van documentaires. Of gewoon mensen wat je, of non-actors waar we mee samenwerken in het buitenland. Omdat als je dat niet doet en je... Dat is misschien raar van mijn kant, maar je begint een vriendschapsband op te bouwen. Dan krijg je op, na verloop van tijd een heel breed netwerk dat gewoon te vermoeiend is om te onderhouden. Dat is zoals al die Facebook-contacten dat je... Ja, die een beetje passief daar zijn, maar soms verwachten ze wel iets meer van u. Allee, er zijn mensen waar we samen mee gewerkt hebben in arme gebieden in Mexico, arme gebieden in Ierland zelfs, arme gebieden in Afrika. Of gewoon zeer benieuwde Aziaten ook, die ook graag contact willen houden. Maar dat is een beetje voor mij persoonlijk, voor mijn karakter soms een beetje te veel. En dat vond ik ook wel een interessant... aspect eigenlijk van het alleen van de job, zou ik maar zeggen. Hè? Want je zit soms wel echt zwaar in te hakken op de mensen in hun leven. De regisseurs doen dat veel erger. En mij is het zeker de verantwoordelijkheid voor mij om contact te houden. Maar ik ga daar echt bijna een harde grens proberen te trekken. Zeggen van, kijk, ik ben gewoon een beleefde cameraman, maar ik ga nooit te veel engageren, zou ik maar zeggen. En dan zijn we technischer bezig enzovoort. Dus dat is een omgekeerde reactie. Buiten het feit natuurlijk dat ik mij soms een half jaar ter voorbereiding, shoot en afwerking of zo, fysiek of met mijn hoofd in een ander universum bevind natuurlijk.
Voor de laatste vraag... had ik ook nog... Ik vind het altijd leuk om te horen over van die happy accidents... Dus als er iets dat compleet niet gepland was, iets dat fout ging, maar dan heb je toch nog daaruit kwam dan iets leuks dat je dan hebt kunnen doen, of dat echt wel bijdroeg tot de film. Heeft iemand nog, om af te sluiten, wat leuke anekdotes of leuke verhalen in die zin?
Maar het is misschien iets dat al gepasseerd was, want het ging over locaties en oefeningen maken. Voor Albatros zijn we heel lang op zoek geweest naar de hoofdlocatie. We hebben echt heel veel kastelen gezien in Vlaanderen, in Dardenne, in Frankrijk, overal rond. En we hadden eigenlijk al 2 à 3 keer een kasteel dat toegezegd was, dat iedereen van overtuigd was, productie ook, we gaan het hier doen. Je begint met de art director erdoor gaan, je zet al lichtplan aan het maken in je hoofd op papier. En die worden gecanceld. En tot 2 maal toe, zo super concreet. En dan eigenlijk de laatste locatie die we gevonden hadden, die dus off the radar was, dat ooit wel keer gepasseerd was, maar dat niet grondig onderzocht is, is dan de hoofdlocatie geworden. En dan achteraf gezien kan ik zelf mij echt niet meer inbeelden dat we dat ergens anders gingen gedraaid hebben dan daar. Dus dat is dan wel zo, ja, de happy accident. Maar ja, wel veel frustratie natuurlijk als je iedere keer die oefening opnieuw moet maken.
Ja, het is niet per se een happy accident, maar ik heb wel een paar keer gemerkt dat zo de momenten dat ik denk, nu heb ik het echt gerateerd, dat je echt denkt van oké, dit wordt blozen als ik dit op een scherm zie, een bepaalde scène, een sequentie, een lichtsetup. En dan zie je die in de grading terug of bij de screening en dan denk je, ah, nee, dat marcheerde eigenlijk wel. Ik heb op King of Peking wel heel weinig geld. Dat ging over mensen die films piraten. Dus die kopiëren uit de vroege DVD-market, dat zo in China in de jaren 90 op gang kwam. En, dus we hebben best veel heel DIY, basic rear projection gebruikt daar. En er zijn momenten dat wij bijvoorbeeld op een trein, een soort museumtrein zaten, waar ik dan buiten onder een paraplu in de gietende regen, een crappy projector, met dan zo ergens nog een scherm dat al helemaal onder de regen hing, en dan met die camera aan het schudden. En dat je denkt, deze gaat niemand geloven dat die een trein bougeert. En dat je er achteraf terug ziet en je denkt, ik had het toen zo losgelaten, dat ik eigenlijk puur op buikgevoel toch op een manier op mijn poten ben geland. En dat... Ja, dat is wel iets dat ik al vaak terug in mijn hoofd bij hem terechtgekomen van soms als je het echt gewoon loslaat en niet te veel probeert alles te calculeren en te doen. Dat is misschien wel het krachtigste of zo qua ingesteldheid op een set. Maar niet altijd makkelijk, denk ik. Allee, voor mij toch niet.
Massa happy excellence gebeurt ongetwijfeld, maar...
Zo herinneren,
toch niet één die ik nu echt naar voren zou kunnen schrijven. Schuiven. Waarschijnlijk zijn er nu mensen aan het luisteren die zeggen van ja, remember this of denk eens aan dat. Oh, dan mogen ze mij bellen, maar... Ja.
Maar wat ik merk is eigenlijk, want ik zit... Enfin, er zijn 2 aspecten aan. Soms vind ik het een happy accident als mijn shot gewoon lukt. Bijvoorbeeld in die tv-serie van Fuck You Very Much. Dat is een heel aangename regisseur, want die heeft mij heel veel laten dollyen. Ik ben daar ook een paar keer afgevallen, gewoon, omdat het onszelf echt moeilijk maakte. Dat je bijna 360 graden op die dolly doet. En dat ik dan op het einde gewoon echt eraan hang. En dat ik zeg van, zou het goed geweest zijn? Want ik heb echt geen idee, want mijn monitor hangt daar. Dus dat zijn eigenlijk... Maar ik push het graag wel een beetje. Dus het is een happy accident dat ik er eigenlijk nog altijd zit. Dat is... een beetje het ding.
Dankjewel voor dit rondetafelgesprek. Ik ga nog eens iedereen bedanken. Frank van den Eeden, Dries Del Putte, Christophe Noyes, Maxime Lahoes, Seppe van Grieken. Ook nog extra bedankt Hans Broeg, ook voor alle hulp met het opzetten. Ik wil ook de SBC bedanken, de Belgian Society of Cinematographers. Ik wil ook nog Frits en Elie Sunderman van Chef Freddy bedanken. En dat was het. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.